Oh. Goedemorgen. Yes, we zitten in een jaarthema hier in Leef, The God of Miracles. Voor degenen die geen Engels kunnen, dat betekent de God van wonderen. Dat betekent bovennatuurlijke dingen die God gaat doen, die wij zelf niet kunnen. Dat zijn wonderen. Als je het zelf kan en je doet het, is het niet een wonder. Maar als je het zelf niet kunt en het wordt wel gedaan, dan is dat een wonder. En onder God, de God die wij dienen, de God die ons vrijgekocht heeft, die God die jou gered heeft, is een God van wonderen. Amen. Wij geloven in bovennatuurlijke dingen. Amen. Wij geloven dat dingen kunnen ontstaan die nog niet zijn of niet eens logisch zijn. Amen. Dat maakt ons raar. Dat maakt ons wereldvreemd. Want de wereld gelooft dat niet. De wereld heeft nodig dat er iets is buiten zichzelf om dat te kunnen doen. En wij weten wie dat iets is. Wij weten wie hij is. Hij is God. Hij is de vader van Jezus. Hij is degene die zijn geest stuurde. Ik hoop dat je hem kent. En ik hoop dat als je hem niet kent, dat je vanochtend ja tegen hem zegt. Want hij kent jou wel. Iedereen die geschapen is, die gemaakt is, die is gemaakt naar het beeld van God. En God houdt van je. God heeft een plan met je leven. En als we spreken over de God of Miracles, de God van wonderen, dan is het zo breed en daarom doen we er heel jaar over en eigenlijk is dat niet eens voldoende. En ik heb een tijdje geleden gesproken over het wonder van genezing. Kun je gewoon terugluisteren op de site, je kan alles terugluisteren op de site tot een paar jaar terug. Dus als je niks te doen hebt deze vakantie, goede investering. Maar vandaag wil ik het hebben over een ander wonder. En dat ligt heel dicht tegen genezing aan. Als je de evangelie leest, het leven van Jezus en zijn discipelen, dan zie je ook dat ze soms door een war halen. Of dat de discipelen niet zo goed weten, hebben we het nu over genezing of hebben we het nu over bevrijding? Ik heb geen tijd om helemaal in te gaan, maar God is een God van wonderen. God is een God van wonderen van genezing, maar God is ook een God van bevrijding. God is een God die ons vrij maakt, die ons losmaakt, die ons vrij koopt. We hebben het ook over gezongen, dat we een nieuw leven krijgen. God heeft door middel van het offer van zijn zoon jou vrijgekocht uit de zonde. En het is de bedoeling dat wij leven in vrijheid. En dat bedoel ik met de God van bevrijding. En daar wil ik het vandaag kort met jullie over hebben, voordat we straks ook samen gaan bidden. We gaan straks weer zingen, het wordt een geweldige dienst verder nog. Maar genezing en bevrijding liggen heel dicht bij elkaar. Maar ik wil dat je deze tekst even goed in je oren knoopt. En die staat in Galaten 5 vers 1. En ze komen op het scherm, maar ik hoop ook echt dat je meeleest en meeschrijft. Want ik heb er aardig wat. Dus bid voor Levi, want die moet wakker blijven de hele dienst om dit goed op tijd te doen. Galaten 5 vers 1 zegt dit. Christus heeft ons bevrijd. Dat alleen al is een preek op zich, hè. Christus heeft ons bevrijd. Waarvan? Van de zonde, van de schuld, van de zondelast, van schaamte, van alles wat jou tegenhoudt, alles wat je in je leven verwondt, van ziekte, van depressies, van armoede. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Het is een doel van Christus geweest en nog steeds, dat jij, dat ieder persoon in vrijheid leeft. En dan zegt hij dit. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dus Christus heeft je bevrijd door zijn offer. Op het moment dat jij ja zegt tegen Jezus, zegt dat offer geldt voor mij, ben je bevrijd. En dan zegt Paulus hier, van, maar pas op dat je dus niet je opnieuw een slavenjuk laat opleggen. Er zit dus een gevolg aan. Het is niet halleluja, ik ben gered. En nou, dan had God je net zo goed naar de hemel kunnen nemen. Daarna begint je leven pas. En Paulus zegt, hey, maar let wel op dat je in vrijheid blijft leven. En gelukkig is God niet een God van bevrijding, van eenmalige bevrijding. Of God is een God van eenmalige genezing. God is een God die continu en steeds opnieuw wonderen blijft doen in jouw leven. Wonderen van genezing, wonderen van bevrijding. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Want er is een strijd in en om ons heen. Die strijd is reëel. Ik geloof dat een van de grootste problemen waar wij als westerse kerk mee worstelen en inworstelen, is dat wij niet meer geloven dat er een strijd is. We leven ons leventje en we doen ons dingetje en God die geeft ons leven in overvloed. Halleluja, halleluja. Maar er is een reële strijd om jouw ziel, om ieder zijn ziel. En soms vergeten we dat, omdat ons leven best wel fijn is, toch? Toch? Wij horen bij de rijkste 5% van de wereld. Dus misschien ervaar je dat niet zo, maar ook als je hier in Nederland aan een minimum leeft, leef je nog steeds in de rijkste 5% van de wereld. Maar er is een reële geestelijke strijd in en om ons heen. Die wordt in ons gevoerd en die wordt om ons heen gevoerd. Machten van Satan voeren continu strijd om zielen van mensen. Ook die van jou. Ze zijn er alleen op uit, ze zijn er op uit, ze zijn er op uit om mensen bij God weg te houden of weg te halen. Ik geloof niet in eens gered, altijd gered. Daar geloof ik niet in. Ik zie de Bijbel daar niet op wijzen. Ik zie ook niet dat je continu op gered hoeft te worden. Er staat wel dat niemand zal je uit mijn hand roven. Maar je kan wel uit zijn hand lopen. Je kan wel uit zijn hand lopen. Je kan je wel dus, wat Paulus net zei, opnieuw een slavenjuk laten opleggen. En je kan uit de bevrijding weglopen. En dat is een reëel gevaar. En in deze kerk willen we hier gewoon eerlijk over zijn. We moeten hierover spreken. En misschien denk je, ja, leuke informatie, Robert. Er wordt gestreden, er wordt om me heen. Ik heb het niet door, ik voel het niet, ik merk het niet. Wat kan ik hier nu mee? Het is belangrijk om te leven in heiligheid. Om te leven met het bewustzijn dat de keuzes die wij maken invloed hebben op ons leven en op onze eeuwigheid. Soms ogenschijnlijk onschuldige keuzes kunnen een impact hebben in ons leven. En wij moeten weten dat dit zich afspeelt. We moeten alert zijn, zoals de Bijbel spreekt. We moeten wakker blijven. Of zoals Paulus net zei, om stand te houden. Stand houden is een actieve houding. Toch? Zitten hier mensen wel eens op vechtsporten? Stand houden, klappen opvangen, is een actieve houding. Dat betekent dat je er klaar voor bent. Dat betekent dat je op ieder moment een klap verwacht. Dat je gaat staan, dat je alert bent, dat je stand houdt. Want je weet, ik ben in een strijd verwikkeld. Als jij een dojo of een ring instapt, dan snap je dat. Maar ons leven, iedere dag, is een ring. Is een dojo waarin er machten om ons heen proberen om ons van God af te houden of af te halen. En ik wil een stuk met jullie lezen waarin Paulus uitlegt eigenlijk wat je moet doen, hoe je het moet doen en waarom je het moet doen als het gaat om geestelijke strijd. Als het gaat om strijd in je leven, als het gaat om machten van het duisternis. Paulus legt dat uit. Je hoeft niet onwetend te blijven. Daarom is de kerk ook zo fijn, toch? Dan ga je er naartoe en dan ga je samen Bijbel lezen. Ga je ontdekken, ga je horen over Gods woord. En dan leer je daarvan en dan word je sterker ervan. En dan ben je beter in de strijd en dan kun je beter stand houden in het leven. En meer overwinning vieren. Amen. Halleluja. Want Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven. En ik wil eigenlijk met jullie lezen Efeze 6 vers 10 tot en met 12. En het is best als je wat vaker in de kerk komt, dan is het misschien een hele bekende tekst. Maar ik wil hier even uithalen van Paulus de wat, hoe en waarom van geestelijke strijd. En dan zegt hij dit in Efeze 6 vers 10. Ten slotte, dat is eigenlijk een conclusie, maar dan moet je eigenlijk die Efeze brief daarvoor lezen, dat mag je thuis doen. Maar hij zegt eigenlijk tenslotte, aan het einde van mijn betoog, aan het einde van mijn brief, aan het einde van wat ik wil zeggen, is dit het belangrijkste. Hij zegt tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Paulus die zegt, die machten zijn reëel. En ik vind het ook heel fijn dat hij zegt, hey, maar wij vechten niet tegen mensen. Wij vechten nooit tegen mensen. Mensen worden gebruikt door machten van de duisternis om duistere dingen en om kwade dingen te doen. Maar de strijd is niet tegen die mensen. Die mensen zijn middelen, maar er zit een macht achter die dat doet. Dus als jij pijn bent gedaan in het verleden, en dat zijn de meesten van ons, dan is het niet een persoon die dat gedaan heeft. Dan is het de macht daarachter om jou van God af te houden of af te halen. En we hoeven niet boos te zijn op die persoon, er zit een macht achter. We moeten alert zijn, want het gaat niet om hem of haar, er zit een macht achter. Satan probeert onze gezinnen kapot te maken. Satan probeert jouw gezondheid kapot te maken. Satan probeert jouw gezond verstand kapot te maken. En we hoeven niet boos te worden op de mensen die hij gebruikt. En we zijn weten, ah, dit is niet die persoon geweest. Dit is niet mijn buurman. Dit is niet onze buurman. Dit is gewoon een macht erachter die probeert ons af te leiden en te breken met het volgen van Christus. En daar mogen we best een beetje kwaad om worden, toch? Amen. Ja, een heilige kwaadheid. Dat we zeggen, het is klaar daarmee. Ik ben er klaar mee. Ik ben klaar voor het misbruik in mijn gezin, in mijn familie. Ik ben klaar voor de armoede die ik continu tegenkom. Ik ben klaar voor de depressies die ik steeds om me heen zie. Ik ben klaar om de mensen die keer op keer in burn-out raken en hun leven als versleten en als kapot zien. Ik ben er klaar mee.
Amen.
Wat, hoe en waarom? Ik begin met de wat. Wat moet je doen? En dan zegt Paulus dit in vers 10. Zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. En dat is zo belangrijk. Want als wij gaan strijden, zijn we heel snel geneigd om dat zelf te doen. Om zoals ik net doe, je stem te verheffen en op je borst te slaan. En zeggen, hey, ik ben krachtig, ik ga strijden. Maar Paulus zegt, oh, doe dat niet. Want je hebt die kracht niet. Het woord kracht die hier staat in het Grieks betekent een bovennatuurlijke kracht. Dat betekent een kracht die onnatuurlijk is. Die hebben wij dus niet, want wij zijn heel natuurlijk. Maar hij zegt ook daarom is die kracht die je nodig hebt om te overwinnen en om te blijven staan, die is bovennatuurlijk en die vind je alleen maar in de Heer. En daar zou gelijk al een soort verlichting moeten zijn. Oh, gelukkig. Het is niet mijn strijd. Nee, want Jezus heeft de strijd gevoerd. Hij heeft ons vrijgekocht. En hij zegt, zoek ook die kracht die je nodig hebt, zoek die in de Heer. Jij hebt zelf niet de kracht om te vechten tegen hemelse machten. Daar heb je bovennatuurlijke kracht voor nodig. En die heb jij niet. Maar dat geeft niet. Want Jezus heeft die wel. Misschien heb je op dit moment fysiek niet de kracht om door te gaan. Omdat het zo zwaar is in je leven. Dan zeg ik nu tegen je, dat geeft niet. Jezus heeft dat wel. Misschien ben je bang dat je op dit moment niet volhoudt. Misschien ben je aan het strijden en heb je echt zwaar in je leven. En je denkt, ik ga het niet volhouden. Het is niet erg, het geeft niet. Jezus heeft die kracht wel. Misschien sta je zelf op het punt om op te geven. Misschien zit je hier wel vandaag en zeg je, Heer, ik probeer het nog één keer. Ik ga nog één keer naar die kerk van u. Ik ga het nog één keer aanhoren. Maar daarna stop ik, want ik weet het niet meer. Dan zeg ik tegen jou, dat geeft niet. Jij hebt die kracht niet, maar Jezus heeft die kracht wel. Dus je bent hier op de goede plek, omdat je het niet moet doen in de kracht van je eigen macht, maar in die van Jezus. Daarom is die overgave waar Elise het over had, waar we over zongen, is dat zo belangrijk. Dan zeggen, Heer, ik kan het niet, ik ben zwak, ik heb u nodig. En Jezus zegt, halleluja, hier wacht ik op. Dat je stopt met strijden, dat je overgeeft en dat je zegt, Heer, werk maar door mij heen. Werk maar in mij, ik kan het niet, ik heb geen kracht, ik heb geen macht, maar u wel en u heeft mij bevrijd. Wat moet je doen? Zoek je kracht in de Heer. Hoe moet je dat doen? Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden. Ik ga niet een hele preek geven over wapenrusting. Dat heb ik al eens eerder gedaan. Die was goed, kun je terugluisteren. Daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Maar ik kom er zo wel even op terug. Hoor. Maar hij zegt, trek je wapenrusting aan om stand te houden. Stand houden, dat had ik net al over. Dat is een hele actieve houding. Maar in deze vertaling wordt een militaire term gebruikt die niet alleen betekent klappen opvangen. Die betekent ook klappen opvangen zodat je kunt strijden. Zodat je vanuit de defensie het offensief aan kan gaan. Zodat je niet alleen achter een schild staat en zegt, oh, ik klap en nog een klap en nog een klap. Goh, wat is Satan toch sterk en nog een klap en nog een klap. Oh, dit houd ik niet vol. Het is juist de bedoeling dat we in die kracht van Christus gaan staan en zeggen, hier heb ik een klap en hier heb je een klap terug. Dat is vrijheid. Het is stand houden, het is klaarstaan, want ik weet dat ik in een strijd ben en ik weet dat er klappen gaan komen, maar ik weet ook dat ik in Christus die klappen aan kan, want ik heb de wapenrusting van God aan, die moet je straks maar lezen, die staat hieronder. En ik vang die klap op en ik geef een klap terug. Want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Wij zijn overheersers. We zijn misschien een beetje lafjes geworden. Nou, vandaag niet meer. Amen? We hebben geen laffe kerk. Maar een krachtige kerk. We zijn geroepen en gemaakt om in vrijheid te leven. En wat is die wapenrusting dan? En ik ga er niet helemaal in, maar ik geef je één samenvatting. Die staat in Romeinen 13, vers 14. En daar staat dit. Omkleed u met de Heere Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil. Eigenlijk is dat de samenvatting van de wapenrusting. Hij spitst hem uit in allerlei dingen. Maar eigenlijk is het gewoon het evangelie. Paulus zegt hier, leef het evangelie dagelijks uit in je eigen leven. En dat is als een wapenrusting die je nodig hebt om niet alleen klappen te vangen, niet alleen stand te houden, maar ook klappen uit te delen en overwinning te boeken in de naam van Jezus. Dat het koninkrijk met geweld terrein wint. Dat is niet in mijn woorden, spreekt Jezus over. Dat het koninkrijk van God met geweld terrein wint. En nogmaals, dat is niet geweld tegen mensen. Dat is geweld tegen overheden en machten. We hebben een strijd te voeren die al overwonnen is door Christus. Alleen we moeten het hun wel nog vertellen. En we moeten het gaan uitvoeren. En de wapenrusting is het vertrouwen en wandelen in het evangelie van Jezus Christus. Het is Jezus Christus aantrekken. Gek hè? Ik ben een beeldende denker. Dus ik zie soms dingen in de Bijbel omschreven en ik denk, hoe dan? Maar het is het evangelie van Christus aantrekken. Zeggen, in Christus, in zijn macht, in zijn kracht wandel ik en sta ik en vang een klap op. Het is niet mijn eigen macht, het is mijn eigen zwakheid waar hij doorheen werkt. Maar Jezus doet het. Dat is de hoe. Is dat je je wapenrusting aantrekt, niet alleen om klappen op te vangen, maar ook om klappen uit te delen. En dit is waarom. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Dat is waarom je dit moet doen. De duivel is bezig met zijn listen. En eigenlijk het woord die hier vertaald wordt als listen, is het Griekse woord waar wij ons woord methoden vandaan halen. Hier spreekt eigenlijk over de methoden van de duivel. Dat is de reden waarom jij stand moet houden. Hij heeft methoden om aan te vallen, om je zwak te krijgen, om je af te leiden, om je te verleiden. Hij heeft methoden. Hij zegt, maar daar moet je klaar voor zijn. Je moet klaarstaan tegen de listen van de duivel. En weet je, ik zal je iets vertellen. Zijn listen zijn niet nieuw. Zijn listen zijn niet nieuw. Dit doet hij al jaren. Decennia is hij al bezig om de mensheid te verleiden op dezelfde manieren. En wij mogen leren wat die manieren zijn en herkennen wat die manieren zijn. Zodat we kunnen verbreken in ons eigen leven. Zodat we kunnen verbreken in het leven van mensen om ons heen. Daar zijn wij voor geroepen. Om zelf in vrijheid te leven en om vrijheid te geven in deze wereld. Dat is de Koninkrijk van God. En zoals ik al zei, die methoden zijn niet anders. Die zijn niet veranderd. Die zijn altijd dit. Hij heeft demonen. En die liegen, intimideren en proberen je te verleiden tot zonde. Zodat ze het recht krijgen op jouw leven en op den duur je kunnen bezetten. Dat is wat ze doen. Wat ze altijd doen. Dat blijven ze doen. En dat is het. Dat is het. Er staat zelfs een tekst in de Openbaring, ik weet even niet zo goed waar, maar daar staat ook dat op het moment als we alles zullen zien vanuit de hemel, en dan zullen we zien, kijken naar de duivel, en zullen we zeggen, oh, is hij dit die alles gedaan heeft? Oftewel, was dit zo klein? We geven hem niet meer eer dan dat hij verdient. Hè? Hij verdient überhaupt geen eer. Maar we zullen terugkijken en zeggen, was dit het enige wat hij deed? En misschien zullen we dan ook zeggen, oh, wat was ik stom dat ik daarin trapte. Wat was ik stom dat ik me daarin liet verleiden. Wat was ik stom dat ik die leugen van Satan continu geloofde. Wat was ik stom. Oh, als ik daar Christus had vertrouwd en zijn woord en zijn waarheid. Oh, daar was ik al lang van af geweest. En had ik zo weinig last gehad van die duivel. Maar wacht daar niet op. Wat ze proberen te doen is dat jij je wapenrusting gaat afleggen. Dat jij niet meer vertrouwt en gelooft in het evangelie van Jezus Christus, in de macht van zijn kracht. En dat je het op je eigen houtje probeert te doen. En dat je leugens gelooft die je klein houden. Dat je de verleidingen gelooft die je denkt dat je nodig hebt om gelukkig te zijn. En het woord van God zegt, trap er niet in en we doen het wel. En daarom is deze preek nodig, om ons wakker te houden, om ons aan te zetten, om strijders klaar te maken. Zodat we, omdat we gekocht zijn om in vrijheid te leven, ook werkelijk in vrijheid leven. Vroeger toen ik jong was, toen ging ik wel eens met Wilken op stap. Wilken van den Kamp, wie kent Wilken van den Kamp? Geboren om vrij te zijn, halleluja. Wij mochten als jong stel, mochten Nathan en ik met hem mee en in zijn team. En we mochten zoveel dingen leren. We leren ook gewoon hoe echt en reëel de machten van de duisternis zijn. Hoe echt en reëel die zijn om levens kapot te maken. Dat is ongelooflijk. Ik kon me er zo boos over maken. Maar ik kon me ook zo gelukkig worden als we zagen hoeveel bevrijding God geeft op het moment als we hem vertrouwen. En een van de dingen die ik van hem leerde, die ik nooit vergeet als het gaat over geestelijke strijd. Want heel vaak maken we het heel groot en dat hoeft helemaal niet. Toen zat ik met Wilkins te praten en toen zei ik van hoe pak je dit aan? En toen zei Wilkins dit en die wil ik je meegeven. Hij zegt, het is eigenlijk, geestelijke strijd is soms niet zozeer het bestrijden van de vliegen. Het is meer het opruimen van de rotzooi. Die moet je even nog een keer horen. Geestelijke strijd in je eigen leven is niet zozeer het bestrijden van de vliegen. Zie het voor je, een rotzooitje waar allemaal vliegen op afkomen. En heel druk zijn we bezig om die vliegen te verjagen. Hij zegt, je moet die rotzooi opruimen. Persoonlijke vrijheid in Christus begint met dat jij in geloof rotzooi opruimt in jouw leven. Spreuken 26 vers 2 zegt dit. Zoals een vogel wegvliegt, zoals een zwaluw wegwiekt, zo vervliegt een ongegronde vloek. Feiko zei het heel vaak, Rob, een ongegronde vloek treft geen doel. En het is zo waar. Een ongegronde vloek treft geen doel. Maar een gegronde vloek wel. Een gegronde vloek treft wel doel. En daar zit ons ding in. Wij moeten ons niet intimideren door ongegronde vloeken. Maar we moeten wel alert zijn voor gegronde vloeken. We moeten wel alert zijn voor de rotzooi in ons leven waar vliegen op afkomen. De rotzooi in ons leven waar de demonen op afkomen om ons te verleiden, om ons van God af te houden. Om de leugens weer in ons leven te brengen die we gaan geloven. En dit is niet nieuw nogmaals. In Genesis gaan we helemaal terug naar het begin. Daar heb je Kain en Abel, twee broers. En God accepteert wel het offer van Abel en niet van Kain. Dat moet je zelf maar lezen. Heel bijzonder verhaal. En dan slaat Kain Abel dood. Omdat God zijn offer wel accepteert en die van hem niet. En hij is boos. En dan zegt God dit tegen Kain. Moet je opletten. Handel je goed, dan kun je toch iedereen in de ogen kijken. Handel je slecht, let op. Dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. God waarschuwde praktisch de eerste mensen al van, jongens, de zonde ligt nu op de loer. Dat op het moment als jij bezig bent met vuilnis, dan komen de vliegen erop af. Maar jij moet sterker zijn dan zij. En niet zozeer die vliegen, maar je moet die rotzooi weghalen. Je moet die grond voor die zonde, de reden waarom die vloek gegrond zou kunnen zijn, die moet je weghalen. Daar moet je actief in zijn. Dat is iets waar je naar je eigen leven kijkt. Zeggen, dit is rotzooi. Dit is zonde. Zonde klinkt zo zwaar, hè, of niet? Maar zonde betekent iets wat zijn doel niet haalt. Als ik aan het drinken ben en ik stoot een glas cola om of zo, dan zeg ik, ah, zonde. Eigenlijk is dat, het heeft niet zijn doel gehaald. En het is niet een populair woord deze tijd. Want het is heel oordelend en niet inclusief. Maar het is de waarheid van Gods woord. En ik vind dat wij soms als kerk hier iets duidelijker in mogen zijn om te zeggen, nee, dit is niet zonde. Of dit is zonde, ongeacht wat ik ervan vind of hoe ik daarbij voel of wat dan ook. Dit is wat het woord van God zegt. En als het zonde is, dan is er ook een gegronde reden waarom ik aangevallen kan worden. En misschien zijn we iets te laconiek geworden en kijken we naar de aanvallen die we hebben in ons leven en zeggen, oh, hoe kan het nou, hoe kan het nou? Maar dat we niet eerlijk zijn aan ons eigen leven. Zeggen, dat komt omdat ik zondig. Dat komt omdat ik zonde accepteer in mijn leven. Dat komt omdat ik niet heilig wil leven. Dat komt omdat ik Gods woord niet wil gehoorzamen. En ik zal je dit vertellen wat ik geleerd heb in de jaren dat we daarbij werkten. De kracht van de zonde in je leven is vaak de geheimhouding. Zonde neemt die kracht toe in je eigen leven op het moment als je er geheim over doet. Als je er niet over durft te praten, kunt praten, wilt praten. Schaamte doet dat vaak en je voelt dat de zonde groeit en het is waar. Want het is bedoeling, Gods woord zegt, op het moment als je zonde ervaart in je leven, als je aan wordt gesproken, pak het aan, gooi het weg, beleid het, gooi het aan de kant, werp het af. Dat staat ook in Hebreeën 12 vers 1, dan zegt Paulus dit, zegt hij, nu wij er zo menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen. En laten we daarbij onze ogen gericht houden op Jezus. Want we doen het in de kracht van zijn macht. Als het goed is, is dit niet nieuw voor je. Maar je moet het wel opnieuw horen. Het is tijd dat we gewoon naar ons eigen leven kijken en dat we zeggen, wat is hier aan de hand? Waar ga ik rotzooi opruimen? Waar word ik lastig gevallen? En niet groter maken dan dat het is, want het zijn maar vliegen die afkomen op vuilnis. Het zijn maar vliegen die afkomen op vuilnis. En je hebt de autoriteit gekregen. Die autoriteit heb je in je eigen leven om die rotzooi op te ruimen. En kleine rotzooi komen vliegen op af en grote rotzooi komen vliegen op af. Dat maakt niet uit. Soms zegt Satan wel eens tegen ons, ah joh, dat is maar iets heel kleins joh. En je vader had dat ook en je opa ook. En dat maakt eigenlijk niet uit, dat loopt in de familie. En we praten het voor onszelf goed. En ik moedig je aan, accepteer het niet. Accepteer het niet. Werp het af. Als je de wedstrijd wil lopen, dan moet je zorgen dat je zo licht mogelijk bent. Werp het af. Je hebt er niks aan, het houdt je tegen en je wordt er ongelukkig van. En de gevaar is, als we er niks aan doen, dat uiteindelijk we uit Gods hand weglopen. Dat is een reëel gevaar. Het is voor iedereen hier een reëel gevaar dat je op den duur denkt, oh, laat maar zitten, ik loop bij God weg. En dat is levensgevaarlijk. Werp het af. En dit is niet alleen voor jezelf. Ik wil hiermee eindigen, want dit is nog heel zo belangrijk. Het is ook voor deze wereld. Moet je opletten wat Jezus zegt op het moment als vlak voordat hij naar de hemel gaat. En dan geeft hij de laatste opdracht aan zijn discipelen. Hij heeft 3 jaar met ze opgetrokken. Hij is gestorven. Ze hebben dat gezien. Ze hebben de pijn gevoeld. Hij is opgestaan. Ze hebben zijn overwinning gezien. Ze hebben de overwinning meegemaakt. Ze hebben zijn glorieuze lichaam gezien, ondanks dat hij nog steeds een wonder erin had. Ze hebben gezien dat God machtiger is dan de dood. Machtiger is dan welke zonde dan ook. En dan zegt hij dit op het laatst. Markus 16 vers 15. Dan zegt hij, en hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond. Maak ieder schepsel het goede nieuws bekend. Het evangelie van Christus bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn Jezus' woorden. Wie geloofd is en gedoopt is. Als je nog niet gedoopt bent, dan is het nu tijd. Laat je dopen. Geef je op via Connectleider. Of naar de site, wat ook. Maar laat je dopen, alsjeblieft. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Daar begint hij mee. Daar begint hij mee. Daar begint hij mee. Hij begint met, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Voor sommigen komt hij binnen. Ze zullen spreken in onbekende talen en met de handen zullen ze slangen oppakken en als dodelijke gif zal hun niet deren. Ze zullen de zieken weer gezond maken en hun de handen opleggen. Dit is een opdracht die Jezus ons meegeeft. Om als discipelen van hem in vrijheid te leven. Dus je bent daar verantwoordelijk voor je leven. Om die in een spiegel te kijken en zeggen, is mijn leven, is er nog rotzooi in mijn leven? Ja, dan moet ik dat gaan opruimen. Ik moet dat snel gaan doen, ik moet dat rigoureus gaan doen. Want het is gevaarlijk waar ik mee speel. Het is gevaarlijk waar ik mee speel, want de machthebbers waar we tegen strijden zijn reëel. Maar Jezus is overwinnaar. Dus ik hoef er niet bang voor te zijn, maar ik moet wel alert zijn. En vervolgens ga ik de wereld in. Ik ben als discipel gezonden. In deze wereld, als ambassadeur hebben we een paar weken geleden gehoord. Als ambassadeur, vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. En het eerste wat we doen is herkennen waar demonen actief zijn en zeggen, dit is klaar. Nu gaat het stoppen. Ik ga het stoppen. In de naam van Jezus. In de kracht van zijn macht. Daar ben ik voor geroepen. Misschien zijn we iets te makkelijk om weg te lopen. En al weglopend een schietgebedje te doen. Oh Heer, stuur me engelen. Dat is goed gebed hoor. Maar God zegt, ik stuur nog veel meer dan dat. Ik stuur mijn kinderen. Ik stuur mijn kinderen die hun eigen leven in vrijheid wandelen. En die de vrijheid proclameren over het leven van anderen. Die bidden over de levens van anderen. En ik heb nu niet de tijd om daar helemaal uit te leggen hoe je dat moet gaan doen. Maar het begint ermee dat je tegen God zegt, Heer, maak mij vrij. Het begint dat je durft te kijken naar jezelf en zeggen, oké, wat is er in mijn leven waar er nog vliegen op afkomen? Wat ben ik aan het doen? Wat tolereer ik in mijn leven? Ik weet nog in een moment waarin ik vroeger worstelde met verslavingen. Ik had er een heleboel. Ik was er heel goed in. Dat God tegen me zei, Robert, alles wat jij tolereert in jouw leven, zul je nooit macht over hebben. Ik heb je autoriteit gegeven, maar je tolereert het in je leven. En dan werkt die autoriteit niet. Het begint dat we het niet meer tolereren. Feiko zegt altijd, God bevrijdt je niet van je vrienden. Bevrijdt je van je vijanden. Het wordt tijd dat we de vijanden herkennen in ons leven. Dat we onze zonden belijden. Dat we onze rotzooi opruimen. En dat we in vrijheid gaan leven en blijven leven. Dus niet meer toelaten in ons leven. Die slavenjuk, zoals Paulus zei, niet opnieuw opleggen. Maar in vrijheid gaan leven. En hier is de plaats daarvoor. God is hier. Ik zou zeggen, wacht niet langer. We gaan zo een slotlied zingen samen. We gaan samen met je bidden. Dus ga je eerst even staan. Gaan we samen bidden. We gaan zo meteen een lied zingen. En in dat moment, en nu terwijl we aan het bidden zijn, is ook het moment daar om naar je eigen leven te kijken. Niet naar degene naast je, niet van je partner, niet van je kinderen, daar gaat het niet om. Je kijkt naar je eigen leven, je zegt, Heer, wat mag ik opruimen? Wat is er nodig om op te ruimen? De Heilige Geest is zo liefdevol, maar wel heel duidelijk. En die zal het tegen je zeggen. Hij zegt, joh, als je in vrijheid wil leven, dan is het tijd om dit af te leggen. Als je in vrijheid wil leven, dan is het tijd om hiervan los te breken. Als je in vrijheid wil leven, dan is het tijd om dit niet meer te geloven. Als je in vrijheid wil leven, is het tijd om je hiervan te bekeren. En bekeren is niet een heel zwaar woord. Dat is gewoon een moment waarin je herkent, dit is niet volgens het wil van God. Ik draai me ervan weg. En dat doen we elke dag opnieuw. Want er kunnen zelfs gedachten zijn waarin we ons bekeren. Ik ben het niet waard. God houdt toch niet van me. Mijn zonde is te groot. Als je eens wist wat ik gedaan heb. En we bekeren ons daarvan en zeggen, nee, geen zonde is te groot voor Jezus. Geen macht is te sterk voor Jezus. Geen ziekte is te sterk. Niets. En in geloof naar Jezus toedraaien. Zeggen, Heer, hier ben ik. In mijn zwakte. Hier is mijn rotzooi. Ik geef het aan u. En al die vliegen, die gaan mee. We gaan je zo meteen ook helpen, hoor. Dus we gaan zo meteen een geweldig lied zingen. En dan nodig je uit om straks naar voren te komen om te bidden. Maar nu, Heer, bid ik. Heer, u bent hier. U bent met kracht hier. Heer, we bidden dat u op dit moment in ons leven spreekt. Tot ieder persoonlijk. En misschien ben je hier wel vandaag en heb je eigenlijk nog nooit jouw leven aan Jezus gegeven. Heb je nog nooit jouw leven onder de autoriteit van Jezus gebracht? Ofwel, je hebt gezegd, u bent niet alleen de Zoon van God, maar ik erken ook dat u mijn Heer en Redder bent. Misschien heb je dat nog nooit gedaan. Dan is nu het moment om dat te doen. Zodat Hij je kan vrijmaken van hetgene wat je vasthoudt. En als jij zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven, ik wil Hem mijn Heer noemen, vraag ik je nu gewoon om even je hand op te steken. Dan bid ik voor je. Dankjewel. Zegt, ik wil onder de autoriteit van Jezus zijn, zodat Hij mij vrij kan kopen hiervan. Dan is het nodig dat je Jezus accepteert als jouw Heer. En ik spreek over je uit dat je zonden zijn vergeven. Dat je genezing ontvangt in de naam van Jezus. Dat je bevrijding ontvangt in de naam van Jezus. Van hetgene wat je vasthield, waar je aan je twijfelt, wat je van God afhoudt, waardoor je dacht dat je niet waard was. Jezus is hier. En Hij houdt van je en Hij neemt je aan. Hij redt je. Voor degenen die gered zijn, bid ik dat de Heilige Geest op dit moment werkt. Zodat we in vrijheid, werkelijke vrijheid mogen leven in ieder aspect van ons leven. In Jezus' naam. Amen.